zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 111e psalm, daarvan het 5e vers. Psalm 111, het 5e vers. Het is trouw, al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren. Hij is ze die verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Wij lazen u van Psalm 111, het 5e vers. Aan de gemeente zal een gedeelte uit Gods woord worden voorgelezen, wat u vinden kunt in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, tweede hoofdstuk, te beginnen bij vers 21 tot en met vers 38. We noemden nu Lucas 2, te beginnen bij vers 21 tot en met vers 38. Maar doen we vooraf met de kerk van alle eeuwen en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens lezen we Lucas 2 van 21 tot en met 38. En als 8 dagen vervuld waren, dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat ze hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden, en opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is. Een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende vertroning Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En als de ouders het kindje Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zei, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen in en zei tot Maria zijn moeder, zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelfs ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Faniel uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaar had geleefd, van haar maatdom af. En ze was een weduwe omtrent 84 jaren, terwijl niet week uit de tempel met vasten en bidden God dienende, nacht en dag. En deze, te diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover de schriftlezing.
Zoeken we samen het aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, u brengt ons aan de avond van uw dag, de eerste rustdag van dit nog maar zo kort begonnen jaar, hier in uw huis samen. En als we ons dan begeren te stellen voor u, die in de hemel woont en troont, geef dan in het diepst van ons hart het levende besef wie u bent, maar ook wie wij tegenover u zijn. Opdat we ons voor het aangezicht uw majesteit verootmoedigen zouden en zouden verstaan dat alleen maar in hem, in wie u welbehagen is, die nu aan uw rechterhand is gezeten en daar als de grote voorbidder van zijn kerk altijd leeft om voor zijn volk te bidden, ge ons een geopende toegang kunt schenken aan uw genadetroon. En Heere, dat u uit vrije ontferming dat in dit uur ons zoudt willen verlenen en dit samen zijn mocht staan in het teken van uw gunst en u kennelijk uw voetstappen in het midden van ons zoudt willen zetten en betonen zoudt dat u ook vanavond nog in het midden van ons als die machtige held der hulp uitrijdt op uw strijdwagen het woord uw waarheid. En dat ge het zwaar des geestes, wat is uw woord, wilde gebruiken. En mensen, jonge mensen, kinderen, vaders, moeders, wie we ook mogen zijn, ons deed buigen op het slagveld van vrije genade aan de voeten van hem die het gezegd heeft. Al wat de Vader mij geeft, dat zal nu tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heere, mogen we zo u de gemeente in dit avontuur bevelen. U kent een ieder van ons. U weet wat een ieder onzer nodig heeft op weg en reis naar de grote eeuwigheid. Nu we een nieuwe jaarkring zijn binnengegaan, ach, wat is het dan van het allergrootste belang dat we in ons leven door uw genade iets mogen kennen van wat de dichter uitdrukte. Kef, waar zouden we anders moeten heen gaan? Kef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Als erop aankomt zijn we allemaal lid van een en dezelfde vereniging, de vereniging van eigen hulp. Maar Heere, wil ons maar brengen daar waar we al onze verwachtingen van onszelf en van alles wat buiten u is verliezen mogen. En mogen opzien tot u, van wie de dichter heeft gezegd, wel gelukzalig zijn ze, die de God van Jacob tot hun hulp hebben, en wie een verwachting van de Heere hun God is. Heere, denk u zo aan een elk onze. Leg onze gedachten gevangen onder de majesteit, de autoriteit van uw woord. En wil alles wat ook maar in de weg staat, uit ons hart en uit ons midden weren. En dit samen zijn doen stellen in het teken van uw lieve gunst. Breidt uw koninkrijk dan onder ons nog uit. Maar wil u ook zorgen voor hen die uw naam hebben leren vrezen. U hebt toch een volk op de wereld dat er zo naar uit kan zien om nog weer eens uw stem te mogen horen. Dat kan soms zo lang geleden zijn. Maar als u komt, ook dan brengt u ook alles mee. En de bruid heeft het uitgeroepen. Dat is de stem mijns liefsten. Ziet, hij komt springend op de bergen en huppelende op de heuvelen. Wil u oefeningen schenken in het allerheiligst geloof. Heere, wat is het ook in het leven der genade, een voorrecht, als we iedere keer alles wat buiten u is, verliezen mogen. Het is voor vlees en bloed niet aangenaam, maar om nu juist in een weg waarin u al het onze ons ontneemt, te leren bouwen op dat werk van hem die in de wereld gekomen is, maar die ook hier in deze wereld het werk hem opgedragen en vrijwillig aanvaard heeft willen volbrengen. En die het betoond heeft, zoals de dichter het zong, mijn ziel, u opgedragen, wil u alleen behagen. Heer, als u onze ogen zalft met die zalfolie des geestes, en we mogen iets zien oplichten van de heerlijkheid van hem in wiens lippen genade is uitgestort, dan kan het niet anders dat het hart vervuld wordt met heilbespiegelingen om het schoonste lied van deze beminnelijke koning te mogen zingen. Gedenk ze die hier met ons niet samenkwamen. U weet de omstandigheden en u kent de redenen. Gedenk ze waar ziekte is, waar zorgen zijn, ook wat het lichamelijke betreft, andere omstandigheden. Ach, u weet die dingen veel beter dan dat wij dat in orde bij u kunnen verhalen. Wil in lege plaatsen genadig voorzien en troost harten die schreien tot u vluchten. Zegen al de arbeid in uw koninkrijk. Het werk van zending en evangelisatie. De arbeid die gedaan mag worden onder de beminden der vaderen. Het verspreiden van uw woord en geschriften gegrond op uw woord. De diaconaal bezig zijn in ons vaderland, maar ook buiten onze landsgrenzen. Heere, wil over al die arbeid uw onmisbare zegen gebieden en tonen dat u ook in de tijd waarin wij leven, u ook die arbeid wilt gebruiken om parelen te hechten aan de middelaarskroon van koning Jezus. Zegen hen die u over ons gesteld hebt. Heer, u hebt zelf gezegd dat we gebeden zouden doen voor alle die in hoogheid zijn gezeten, opdat we een stil en een gerust leven hebben zouden in alle godzaligheid en eerbaarheid. Wees u bijzonder met hen die ook in de vergaderzalen de beginselen overeenkomstig uw woord ook in het praktisch politiek bezig zijn, naar voren wensen te brengen, geef daarin wijsheid en verstand. Dat u ons ook als volk en als natie waar we samen deel van uitmaken, veel deed gevoelen zonder fariseïstisch te zijn, hoe nodig het is dat u een wederkeren geeft tot u als tot de God van onze vaderen. Heere, geef er werk mee aan uw troon, opdat u in dat opzicht nog in de toorn des ontfermens gedachtig wilde zijn. Denk aan onze koninklijke familie, sterk ze, die u zulk een hoog ambt hebt gegeven, wil u hen daarin zegenen en tot een zegen stellen en uw genadehand ook tot openbaring brengen. Dat u dacht aan alle werk van liefde en barmhartigheid, bijzonder het werk dat gedaan mag worden ten nutte van verstandelijk als ook lichamelijk gehandicapten, mogen we het onderwijs u bevelen. Heere, geef dat ook daar uw zegen op mag rusten. Onze kinderen en jonge mensen groeien op in een wereld die lokt en trekt en waarbij allerlei vraagtekens geplaatst worden bij de onbedriegelijkheid en vastheid van uw getuigenis, dat u ook het onderwijs zoudt willen zegenen, niet alleen, al is dat zeker van belang, om de dingen die het maatschappelijk leven vraagt ons eigen te maken, maar boven alles, dat ook onze kinderen en jonge mensen werkmiddelijk de vrezen van uw naam zouden mogen leren, welke het beginsel is van alle wijsheid. Wil u denken aan uw kerk in vervolging en verdrukking? Heere, wereldwijd is er heel veel aan de hand. En we kunnen uw handelingen vaak zo niet begrijpen. Maar één ding staat toch vast. U zult als de verhoogde Emmanuel voor uw kerk instaan. De poorten der hel zullen uw gemeente nooit kunnen overweldigen. Gedenk u ook aan de kring van onze gemeente. Houd ons bij de schriftuurlijk bevindelijke waarheid, dat die niet alleen maar een zaak zou mogen zijn van het verstand, maar een zaak zou mogen zijn van de beleving in het hart. Wil u denken aan al uw dienstknechten, ook als er vanavond zijn die uw woord hebben uit te dragen, doe hen spreken in de betoning van geest en kracht. Help ook de studenten die mogen proponeren in de gemeente. En schenk ook hem die vanavond uw mond mag zijn tot dit volk, wat ook hij nodig heeft. Immers, niet alleen naar uw woord hopen te luisteren, maar er zijn ook een viertal broeders, twee ouderlingen en twee diakenen, die opnieuw bevestigd zullen worden in het ambt. Heere, mogen we ook deze broeders u bijzonder aanbevelen. Heere, sterk u ze ook in hun nieuwe ambtsperiode en geef ze maar veel te mogen schuilen bij die grote ambtsdrager in den hemel. U wilt door onze zwakheid uw kracht volbrengen. En wat dat betreft, dan weet u ook in dat opzicht dat als u ons tot het ambt roept, dat we altijd maar bij u de grote ambtsdrager moeten terechtkomen. En gelukkig als dat veel praktijk mag zijn. Geef u dat de broeders, als ook de andere broeders van de kerkenraad. En achter wordt hier een ambt gemist. En heren, dat u ook daarin zou willen voorzien. een gebed gaf tot u, de grote ambtsdrager in den hemel, of u in dat opzicht ook dit deel uwer erven wilde verblijden met de man van uw raad. Heere, zo hebben we veel u te vragen, maar niet te veel. Dat het door u in eerlijkheid niet zou kunnen worden vervuld. Waardig zijn we het niet. Verdiend hebben we het even min. Maar Heere, u doet het ook nooit om verdiensten of waardigheid aan de kant van een mens. Maar u doet het uit vrije goedheid. Om de verdiensten van hem, die met een offerande in eeuwigheid heeft volmaakt, degene die geheiligd worden, dat u zo in Christus ons verlenen wilde een toegenegen oor. O Jacobs God, schenk ons dan uit genade gehoor. Amen. Gemeente, zingen we nu van de 51ste psalm, daarvan de versen 3 en 6. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. En het zesde vers: verwerp mij van uw aangezicht toch niet. En wat er verder volgt, het zijn de versen 3 en 6 van de 51ste psalm. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven uit te reiken. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de diaconie, en de derde rondgang is voor de emerituskas. De Heere zegene u en uw gaven. Thank you. gemeente, de woorden van onze overdenking voor deze avond kunt u vinden in het schriftgedeelte dat aan u is voorgelezen. En wel in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, tweede hoofdstuk, en ik lees u daarvan het 21ste vers. We noemden nu Lucas 2 vers 21. Daar lezen we Gods woord al dus. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel eer hij in het lichaam ontvangen was. Gemeente, het zal duidelijk zijn dat het in de woorden van onze overdenking gaat over de besnijdenis van het kindeke Jezus. 2 gedachten willen we met zere hulp wat nader bezien. In de eerste plaats letten we op de besnijdenis en in de tweede plaats op de naamgeving. Dus daarover gaat het vanavond, over de besnijdenis van het kindeke Jezus. We letten op zijn besnijdenis en vervolgens letten we op zijn naamgeving. Gemeente, als wij vanavond op de eerste zondag van het nieuwe jaar hier in Gods huis mogen samen zijn, is het als het ware dat de evangelist Lucas ons nog een ogenblik terugroept naar Bethlehem, om getuige te zijn wat aan het kindeke Jezus op de 8e dag plaatsvindt. Het kindeke Jezus werd besneden en, zoals we toch alle zullen weten, de besnijdenis samen met het Pascha, dat zijn de oudtestamentische sacramenten. Zoals in het Nieuwe Testament daarvoor in de plaats zijn gekomen de heilige doop en het heilige avondmaal. Nu is het niet zo dat we de sacramenten van het Oude Testament en die van het Nieuwe Testament zonder meer gelijk mogen stellen. De sacramenten van het Oude Testament immers waren bloedig. En de sacramenten van het Nieuwe Testament zijn onbloedig. De sacramenten van het Oude Testament wezen vooruit op de Christus die komen moest. En de sacramenten van het Nieuwe Testament wijzen terug op Christus die gekomen is. En de sacramenten van het Oude Testament zijn bloedig en het onderstreept de noodzaak dat er zonder bloedstorting van geen vergeving ooit sprake zal kunnen zijn. En de sacramenten van het Nieuwe Testament zijn onbloedig. Geen druppeltje bloed vloeide er. En dat kon en mocht ook niet, want dat zou ten diepste een miskenning zijn van de enige offerande die Christus eenmaal heeft volbracht. En nu gaat het vanavond over de besnijdenis. En dat, ja, dat is ook wel bekend. De Heere heeft dat sacrament zelf ingesteld in de tijd van Abraham. De Heere heeft met Abraham en zijn nageslacht het verbond der genade opgericht. Hij heeft Abraham en zijn nageslacht als het ware uit de tegenwoordige boze wereld uitgetrokken, opdat de Heere juist onder hen zijn genade rijkelijk zou verheerlijken. En dan was de besnijdenis teken en zegel van dat genadeverbond. Je zou dus kunnen zeggen dat de besnijdenis een genadeteken was. Ja. En dat hield eigenlijk dit in. Ja, niet dat je je op dat genadeteken mocht verheffen. Nee, je zou kunnen zeggen, waarom was het nou dat de Heere met Israël bijzonder zijn bemoeienissen maakte en hen onder de bediening van het genadeverbond deed leven en de heidenen, ja, liet voortleven naar het goeddunken van het boze hart? Was Israël dan zo'n bijzonder volk? Waren dat allemaal zulke lieve mensen? Nou, u weet het wel, helemaal niet. Er is geen onderscheid. God maakt de onderscheid. Israël zou ook van zichzelf naar God nooit hebben gevraagd, als de Heere niet naar hen had gevraagd. En daarom, als ze dan dat teken der genade mochten dragen, dan moesten ze bepaald niet zich daarop verheffen. Maar het gebeurde in de praktijk nogal eens dikwijls. De Joden, die eigenlijk wat laatdunkend spraken over de onbesneden heidenen. Ja. Zij waren toch besneden. En ze voelden zich in dat opzicht toch wel heel veel meer en beter dan die onbesneden heidenen. Maar gemeente, als de Heere de hand van zijn genade op ons leven heeft gelegd, dan zal de vrucht altijd zijn. Niet dat we de borst vooruit zetten en dat we zeggen, oh, die goddeloze wereld, en we staan daar mijlen ver boven. Dan kom je er wel achter door de ontdekkende bediening van de Heilige Geest, dat die wereld, die zit ook in mijn binnenste. In dat opzicht is er geen onderscheid. Dan is het alleen maar dat de Heere onderscheid heeft willen maken. En in dat opzicht, dan moeten we ook zeggen, zo moest het dan ook zijn onder Israël. Ja, dat genadeteken, dat moest oorzaak zijn van verwondering, dat de Heere hen apart wilde zetten, dat de Heere nou juist bemoeienissen met hen wilde maken, in onderscheid met zoveel anderen. Dan was eigenlijk dat genadeteken, je zou het ook anders kunnen zeggen, het teken van het soevereine van Gods welbehagen, dat was niet een oorzaak van, dat men dat eigenlijk niet kon accepteren, maar een oorzaak van verwondering en vernedering. Ach, van nature niet waar. Ja, dan kunnen we ons aan het soevereine van Gods welbehagen zo ergeren. Stel je nou voor dat God een man van de straat in zijn hart grijpt en krachtdadig tot bekering brengt. En ik ga altijd trouw naar de kerk en ik lees in de Bijbel en ik buig mijn knieën. Ik ben op mijn manier best ernstig en de Heere gaat aan mij voorbij. Nou, wat kan dat boosheid veroorzaken. Hè? Voor wat? Hoor wat? Ja. Maar gemeentegenade leert om, al is het op grote afstand, dat moet ik er wel bij zeggen, dat je toch gaat zingen wat die engelen in de velden van Efrata hebben voorgezongen. Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Dus de besnijdenis was een genadeteken. Maar meer, het was ook een teken van schande. Want wat gebeurde er met de besnijdenis? Nou, Dat weten we wel, oudtestamentisch. Dat betrof de jongetjes, 8 dagen oud. Dan werd de voorhuid weggesneden. En de voorhuid was eigenlijk een beeld van de zonde. Een beeld van de onreinheid van het hart. Als Paulus over deze dingen schrijft in de brief aan de Colossenzen, dan heeft hij het over het uittrekken van het lichaam der zonde des vleeses. Ja. Die besnijdenis betekende eigenlijk, en dat wees de drager van die besnijdenis erop, dat de Heere eigenlijk zei, u deugt voor mij niet. En je moet niet rekenen dat je ook niet zal deugen. Je bent door en door verdorven. Nou, we hebben het gezongen uit Psalm 51. David is daar in zijn leven met zwart achtergebracht. Maar zegt hij, ik ben in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. Het voorwerp van Gods toorn rees van het uur van mijn ontvangenis af. Ja. Wat dat betreft, dan moeten we zeggen, ja, wij zijn, goed luisteren wat ik zeg, wij zijn, niet worden, maar wij zijn kinderen des toorns. En de toorn van God, op een gegeven ogenblik komt die over je. Nee, die toorn van God, die rust op ons. Het is eigenlijk zo, we zijn als zondaars, moet u eens goed denken. We zijn als zondaars, voordat we ooit nog 1 zonde hebben gedaan. Wij maken ervan, ja, wij doen veel zonde en daarom zijn we zondaars. Nee! Wij zijn zondaars en daarom doen we zonde. En zoals ik dan opwees wat David in zijn leven heeft uitgedrukt. Ja. En moet je eens denken. Dat is wat. Nu zie ik Jozef, zo ging dat in die dagen, nietwaar? Op de 8e dag met het kindertje Jezus naar de priester gaan. En u zal het kindertje Jezus besneden worden. Zeg Jozef, weet je wat je doet, man? Zeg Maria, hebt u niet geprotesteerd? Want Jozef, Maria, jullie weten toch wat dit voor een kind is? Moet dit kind een genadeteken dragen? Hij die de bron van de genade, hij die de fontein der genade is, de fontein die geopend is tegen de zonde van het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Moet dit kind, niet waar, we hebben gezegd, de besnijdenis was een teken der schande, dat de Heere zei, dit kind is door en door verdorven. Daar is nou niks goeds van te verwachten. Moet dit kind, het kindertje Jezus, als een verdorven zondaar worden gebrandmerkt? Natuurlijk, ja, dat weten we allemaal wel. De Heer Jezus, hij is geboren zoals u, zoals ik, zoals wij alle geboren zijn. Echt mens. Een menselijke ziel en een menselijk lichaam. Niet zo, niet waar, zoals de Romeinse kerk dat dan afbeeldt. Met een straaltje om het hoofd. Nee, zo niet. In dat opzicht helemaal geen bijzonders. Toch een bijzonder kind. Waarom? Ja, omdat dit kind buiten de toerekening staat van Adams zonde. Dit kind heeft geen erfschuld. Dit kind heeft geen erfsmet. Dit kind heeft geen dadelijke zonde. Van dit kind kan gezegd worden wat de apostel in de Hebreeënbrief zegt. Heilig. Onnozel. Onschuldig. Ja. Onbesmet, zonder erfsmet. Afgescheiden van de zondaren. Ja. Dit kind, dat is in alle reinheid geboren. En als dat kind dan in alle reinheid geboren is, moet dit kind dan wederom geboren worden? Het is toch dwaas? Dit kind staat vrij van welke bezoedeling van de zonde ook. Het heeft geen besmetting of bezoedeling van de zonde. Nou, moet dan, want ik heb gezegd niet waar, dat was toch de besnijdenis. Dan werd de voorhuid weggesneden. Dan was dat een beeld van het wegsnijden van de zonde, van de boosheid van het hart. Moet dat dan aan het kindertje Jezus gebeuren? Jozef, Jozef, weet toch wat je doet? Maria, weet je het niet meer wat de engel Gabriel daar in Nazareth heeft gezegd? De Heilige Geest zal over u komen. De kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom dat heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods Zoon genaamd worden. Dat heilige. Gemeente, er is maar één kind in alle reinheid geboren en in alle reinheid gebleven. En dat is dit kind, de Heer Jezus Christus. Je zou zeggen, waarom grijpt God niet in? Waarom laat de Heere, mag ik het zo eens zeggen, die schande aan dit kind, dat is Gods Zoon. De schande aan dit kind voltrekken. Eigenlijk zou je zeggen, is dat een miskenning van zijn heiligheid, van zijn gerechtigheid. En toch, ja, toch moet het gebeuren. Ja, want dat is naar de bepaalde raad en voorkennis van God. Zo heeft God dat vastgesteld, dat het kindertje Jezus, 8 dagen oud, net als andere Joodse jongetjes, besneden wordt. Ja, zal hij de borg van zondaren zijn, dan zal ook hij besneden moeten worden. Ja. En dan weten we wel niet, ik heb gezegd, de Heere had met Abraham en het nageslacht van Abraham het verbond der genade opgericht. En de besnijdenis als teken en zegel van dat genadeverbond gesteld. Maar ja, dat hoef ik u niet te zeggen, hè? Dat weten we toch. En laten we alsjeblieft ons nooit iets anders laten wijsmaken. Het is een voorrecht als we het teken dragen. Hè? Teken der genade, heb ik gezegd. Maar dat is niet gelijk aan het de genade van het teken. Hè? Hoeveel waren er niet onder Israël die besneden waren, die wel dat teken hadden, maar die de genade van dat teken misten, die in een uiterlijke betrekking stonden tot het genadeverbond. En dan mag je niet zeggen, nou ja, het is maar een uiterlijke betrekking. Nee, dat heeft zeker wel betekenis. Maar het is voor de eeuwigheid in de ontmoeting van God ten enenmale ongenoegzaam. Ja. Want wie horen nou wezenlijk tot het genadeverbond? Weet je wie daar wezenlijk toe behoren? Dat zijn diegenen die door wederwarende genade van dood levend gemaakt zijn, die wezenlijk Christus zijn ingeplant. En dan kunnen we de vraag stellen, ja, hoe is het nou mogelijk dat God met zondaren, die vanaf dat ze eigenlijk van de moederschoot af aan, dat ze voor God niet deugen, dat God bemoeienissen met hem maken kan. Hoe kan dat nou? Want we zijn allemaal, heb ik gezegd, verdorven zondaren. Er is niks goeds van ons te zeggen. God die van de hemel heeft nedergezien op de mensen, hè? Al dragen we dan het teken van het verbond, niet waar? Je kan zeggen, besnijdenis, doop, dat ligt in die zin wel in diezelfde lijn. Maar ja, God heeft gezegd, ik heb niemand gevonden die naar me vroeg en naar me zocht. Nee, hoe kan God nou met zulke mensen van doen hebben? En dat in het licht van zijn heerlijke en zijn goddelijke deugden. Ten opzichte van zijn heiligheid, ten opzichte van zijn gerechtigheid. Het is niet zo, niet waar, dat leren, dat leer je op de catechisatie. Dat zeiden die remonstranten van vroeger. Nou ja, je hebt ze vandaag ook nog genoeg hoor. Weet u wat de remonstrant zei? Die zei, kijk, God die stapt af van de troon van zijn rechtvaardigheid en hij gaat de troon van zijn genade beklimmen. En dan is het als de Heer de troon van zijn genade beklimt, dat de Heer als vader zijn gerechtigheid terzijde stelt. Ja, maar zo is het niet. Denk erom dat God er waarachtig is. Denk erom dat datgene wat de Heer zegt, zijn dreigementen, dat zijn geen loze dreigementen. En het klinkt misschien wat vreemd, maar gemeente, als God de mens tot waarachtige bekering brengt, en dan weet ik wel, alle wegen en leidingen die de Heere houdt, zijn niet hetzelfde. Het is niet een soort van matrijs en precies allemaal hetzelfde. Maar één ding is zeker, als God de mens genade gaat bewijzen, dan moet u dat altijd maar onthouden. Dan gaat dat nooit buiten Gods gerechtigheid om. Dan moet aan die gerechtigheid genoeg gedaan worden. Het is niet dat de Heere mensen, dat klinkt misschien wat vreemd, via een achterdeurtje de hemel binnensmokkelen. Nee, dan doet de Heere dat op een rechte wijze. Ja. En als het er nou op aankomt, met die besnijdenis, niet waar? Als dan zo'n kind, zo'n jongetje van 8 dagen oud, werd besneden, weet je wat dat eigenlijk inhield? Dan kwam zo'n kind, 8 dagen oud, al in aanraking met Gods gerechtigheid. En dan betekende dat, dat is vandaag aan de dag nog zo hoor, we denken er zo weinig aan en we leven er zo weinig bij. Maar dan betekende dat eigenlijk dit, zo'n kind, dat de Heere krachtens zijn gerechtigheid, zo'n kind dat nog maar pas op de wereld is, je zou kunnen zeggen, bij de eerste ademhaling, dan zou de Heere naar zijn gerechtigheid dat kind van voor zijn aangezicht moeten wegdoen. Maar wat gebeurde er? Dat kind werd besneden. En er vloeide bloed. Hé, waar wees dat bloed op? Dat wees op het bloed van hem die eenmaal komen zou. Dat lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En u weet, dat was wat de Heere eenmaal in het oude Egypte zijn volk had gezegd. Als ik dat bloed zie, dan zal ik u lieden voorbij gaan. Dus ja, als dat jongetje van 8 dagen oud besneden werd en in aanraking kwam met Gods gerechtigheid, dan was het niet dat dat kind door de Heere als het ware krachtens zijn gerechtigheid werd weggeslagen. Nee, dan was het dat de Heere, zo zou je het kunnen zeggen, vooruitgereed op wat eenmaal in de volheid destijds in Christus zou komen. Je zou het ook zo kunnen zeggen, dat dat bloedige teken als het ware de onderstreping bevatte, dat hij die zijn bloed zou geven, die een volkomen gerechtigheid zou aanbrengen, dat hij er nu voor zou zorgen dat ellendige schuldigen, verloren zondaren, zouden kunnen worden gezaligd. Want als nou een gelovige Israëliete, als die nou met zijn zoontje 8 dagen oud naar de priester ging, dan was het dat zo'n vader, zo'n gelovige vader, deze belijdenis aflegde. Dat hij zei, Heere, hier sta ik nou met mijn kind. En dat kind dat is even onrein als ik onrein ben. En dat kind dat kan zo onmogelijk het koninkrijk der hemelen binnengaan. Maar wat mocht dan zo'n gelovige Israëliet doen? Die mocht door het van God ontvangen geloof zich uitstrekken naar de gerechtigheid zoals die in Christus zou worden geopenbaard. Weet je wat we lezen van Abraham? Dat Abraham het teken ontvangen mocht tot een zegel van de rechtvaardigheid des geloofs. Wat betekent dat? Wel dat Abraham door het geschonken geloof de gerechtigheid van Christus mocht omhelzen en in die gerechtigheid de gunst des Heren mocht proeven en smaken. Je zou kunnen zeggen, in die besnijdenis van Christus was het dat de besnijdenis zijn vervulling, dat de besnijdenis zijn voleindiging kreeg. En ziet u, naar Jozef gaan met dat 8 dagen oude kindje, de Heer Jezus. Ja, nu is het dat de Heer Jezus besneden wordt. En dan komt hij ook in aanraking met Gods gerechtigheid. En mag ik het nou eens zo zeggen? Nou is het dat dat kindje Jezus, die kan nergens zich achter verschuilen. Hij kan zich nergens aan vastklemmen. Het is juist andersom, dat de gerechtigheid Gods klemt zich aan hem vast. Hij moet voor voldoening zorgen. Hij moet betalen. En als ik dan dat kinderke Jezus, 8 dagen oud, besneden zie worden, gemeente, weet u, dan zie ik daar dat bloed vloeien. Maar zullen we het bedenken, dat is zoenbloed. Dat is bloed, verzoenend bloed. Dat is bloed dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel. Dan is het in die besnijdenis, dan is de Heer Jezus nog maar 8 dagen oud, dat de weg getekend wordt die zal gaan van kribbe tot kruis. Opdat hij zo een dood en doem schuldig volk eeuwig tot behoudenis zal kunnen zijn. Je zou kunnen zeggen, gemeente, als nou de Heer Jezus besneden wordt, dat de Heer Jezus de voorhuid van zijn kerk heeft willen zijn. Ik heb gezegd, de voorhuid, dat was een beeld van de onreinheid en van de zonde. En u wilt de Christus, de vooruit van zijn kerk, dat is zijn lichaam. En de kerk wordt ook wel het lichaam van Christus genoemd. Nou wil de Christus de vooruit van zijn kerk, van zijn lichaam zijn. En hoe is het als het ware, wat die vooruit betreft, dat daar al de zonde en al de ongerechtigheden samengeperst, samengebundeld zijn. En hoe is het dat Christus, hij laat zich wegsnijden. Weet je, wat Jesaja zegt in het 53ste hoofdstuk. Om de overtreding zijns volks is de plage op hem geweest. O, dan wordt Christus afgesneden uit het land der levenden. Ja. Maar in die weg is het dat hij nou bereidt voor zijn kerk. Een gerechtigheid die alleen voor God geldt. Dat er nu weer de mogelijkheid is om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. En weet u wat nou het wonderlijk is? En dan kom ik als vanzelf bij mijn tweede gedachte. Niet maar alleen de besnijdenis van de Heer Jezus, maar nou ook zijn naamgeving. Want dan staat er hier in de tekst, en zo werd zijn naam, toen hij besneden werd op de achtste dag, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Dus, toen de Heer Jezus besneden werd, ontving hij zijn naam. Nou ja, zegt iemand, dat is toch niet zoveel bijzonders, dominee. Dat gebeurde toch in die dagen. Ja, normaal. Bij ieder jongetje dat besneden werd op de achtste dag. Ja, zwaar. En de priester, als dan de besnijdenis plaatsvond, die vroeg dan gelijkertijd wat de naam zou zijn van dit kind. Maar wat krijgt dat hier? Een ontzaglijk rijke en diepe betekenis. Gemeente, nu het kindertje Jezus nog maar 8 dagen oud buigt onder Gods gerechtigheid. Nu het kindertje Jezus nog maar 8 dagen oud. Zijn bloed, wat ik heb gezegd, het is borgtochtelijk bloed. Het is verzoenend bloed. Nu dat bloed vloeit, wel, nu is het dat hij de naam ontvangt. Jezus, geen verzonnen naam, dat weten we wel. En Maria in Nazareth had het van de engel Gabriel te horen gekregen. Ge zult zijn naam heten, Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En toen Jozef voornemens was om Maria eindelijk te verlaten, want ja, dat was toch niet te begrijpen. Zijn vrouw, zijn aanstaande vrouw in verwachting. Maar u weet, God heeft ingegrepen. En de Heer heeft het gezegd. Wat in haar ontvangen is, dat is van de Heilige Geest. En toen was het hem ook gezegd, ge zult dat kind, de geheten Jezus, zaligmaker. Ja. En lieve mensen, waar het nou voor ons allemaal op aankomt, dat is dit. Die Jezus, die zal mijn Jezus, die zal mijn zaligmaker moeten zijn. Hé? Dat wordt zo dikwijls gezegd, dat is waar. Buiten de Heer Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Die Jezus moet mijn Jezus, mijn zaligmaker zijn. En nou, ja, als het nou gaat over zijn naam. Hij heet maar niet alleen Jezus. Maar hij is ook Jezus. Hij is ook de zaligmaker. De zaligmaker van wat voor mensen? Mensen die... ik heb het met mezelf zo goed getroffen, borst vooruit. Hij wil juist zaligmaker zijn van in zichzelf rampzalige zondaren. Ja. En vergeef me dat ik het zo zeg vanavond. En ik bedoel natuurlijk helemaal niemand. Dat mag ook niet op de kansel. Maar in zijn algemeenheid wil ik dat toch in alle eerlijkheid zeggen. Ach, als het gaat over Jezus, dan kan je soms van die mensen ontmoeten. Ja, het Het is Jezus voor en het is Jezus na. Ja. En heb ik al eens gezegd. Moet je eens luisteren. Heb je het steeds over de Heer Jezus? Ken je hem? Ken je hem? He? Heeft hij zich aan je verklaard? Heeft hij zich aan je geopenbaard? Want kijk, ja, dat kan het zijn, nietwaar? Ja, Jezus, he, neemt de zondaars aan. Nou, ik ben een zondaar, nou, het is heel makkelijk om die conclusies te trekken. Maar dan zondaar in die zin, nou ja, goed, we zijn allemaal zondaar, nietwaar? Er ontbreekt genoeg aan ons. Maar je hebt er geen last van. Het is niet dat het je in droefheid voor de Heere verootmoedigt. Het brengt niet de droefheid naar God teweeg. En dan kom je het nog wel eens tegen. Misschien hier in Barendrecht niet. Hè? Ja. Als je dan die mensen hoort spreken over de Heer Jezus. Ja. Nou, dat mag toch? Daar mag ik toch naar vragen? Ja, zeg, vertel eens, hoe ben je daar nou aangekomen? Hoe is dat nou in je leven gegaan? Ja, zeggen ze, kijk, ik kan dat allemaal niet zo mooi vertellen. Ja, maar je hoeft het helemaal niet mooi te vertellen. Zeg maar, hoe het gegaan is dan. Hè? Want zo is het toch niet. Ja, uitzonderingen bevestigen de regel. Dat was met Johannes de Doper. Hè? Die man, voor zijn geboorte was hij al een door de Heere gekende. Maar het is niet dat we geboren worden en dat we dan de Heer Jezus als zalig maken tot ons deel hebben. Zo gaat het toch niet, hè? Nee. Ja, en als je daar nou naar vraagt, dan zijn de mensen die worden daar een beetje korzelig van, nijdig eigenlijk. Of soms kijken ze je alleen maar zo aan. En dan denk ik wel eens, misschien is het een hele verkeerde gedachte, maar als ik nou iets gestolen heb, dan ga ik niet tegen iedereen vertellen, kijk eens, dat heb ik gestolen. Nee, dat hou ik wel voor mezelf, ik zwijg erover. En als je dan aan die mensen vraagt, ja, dan kijken ze alleen maar naar je, en verder niet. Maar denk erom, een gegrepen Jezus die ik heb aangegrepen, dat moet u wel onthouden. Die moeten we toch een keer loslaten. Hè? Die Jezus moet je geopenbaard worden. Verklaard worden. En zit er, en ik moet me beperken, want de ambtsdragers moeten bevestigd worden. Maar zitten er hier vanavond in Barendrecht mensen? Daar hoef je niet uit voor te wezen hoor. Kan ook als je jong bent. Ja, die zeggen, ach dominee, hoe is dat dan? En hoe gaat dat nou? Hoe gaat dat nou? Dan wil ik er heel kort iets van zeggen. Weet je hoe dat gaat? Dat begint niet met de Heer Jezus. Nee. Maar weet je hoe dat begint? Dan krijg je met God te doen. Ja. Dan krijg je met Gods recht te doen. Dan krijg je met je zonde te doen. Hè? Ja. En weet je waar dat naartoe gaat? Dat ik allemaal beter en allemaal netter word? Nee. Het gaat daarheen dat er aan mijn kant een verdoemelijke zondaar overblijft. En dan weet ik wel, dat zeggen we wel eens in het natuurlijke leven, niet waar? Keulen en Aken wordt niet op één dag gebouwd. Zo is het in het geestelijke ook. Uitzonderingen daar gelaten. U weet, met Saulus van Tarse, Paulus, was het in enkele dagen. Maar zo is het meestentijds niet dat de Heere handelt. Ach, wat kunnen we bezig zijn, niet? Om de Heere te bewegen. Om als het ware de Heere te vermurwen. Ja, je tranen. Je gebeden. Hè? Dat je in allerlei bochten wringt. Ja. Hier een weinig, daar een weinig. Het de Heere aangenaam willen zijn. En lukt dat? Nee, dat lukt nou niet. En weet je, dat is heel wat. Als je erachter gaat komen dat al je gerechtigheden, dus dat is het beste van het beste wat je bij elkaar kunt brengen. Dat is voor God niet anders dan een wegwerpelijk leed. He? Je ernst, je preken die je hoort en bepaalde ervaringen, niet om dat terzijde te stellen, maar weet je, en wat is dat gelukkig? Ja, het is niet aangenaam als je dat gaat beleven, maar dat er een mens overblijft. Dan heb je niet veel praatjes, dan heb je niet veel te vertellen naar anderen toe, maar dan zoek je heel veel het verborgene. Dan zoek je heel veel de eenzaamheid. En dan zeg je, o God, wat er nou van mij valt te zeggen. Dat is één bonk zonde. Één bonk verkeerdheid. Wat er nou van mij valt te zeggen. Een onverbeterlijk mens. Zou er met zo één nog wat te beginnen zijn? Ja. En ja, in dat buigen voor God. In dat aan de kant van de Here terechtkomen. En dan zeg ik wel eens, dat is niet benauwd hoor. Als je aan de kant van God terechtkomt, dat is door de liefde die de Here in je hart geeft. Dan kom je aan de kant van God terecht. En heb je niks meer te vertellen. Dan is God rechtvaardig. Dan ben ik strafwaardig. Dan kan ik alleen maar zeggen, Here, uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. En dat is wat, dat is een rekensommetje. Maar als dan iets gaat oplichten van die naam Jezus. Oh, wat in die Jezus voor een ellendige, arme zondaar is aan te treffen. Ik heb eens een vrouw gesproken en nou weet ik wel hoor, we moeten al die dingen niet gaan nadoen, dat niet. Maar ze zei, dominee, ja, zo doen we dat, dat is goed hoor. Dat we de gebedjes die we doen eindigen met om Jezus wil. Maar ze zei, toen die Jezus in mijn leven zich voor het eerst in zijn gewilligheid, in zijn bekwaamheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn dierbaarheid ontsloot, toen heb ik voor het eerst in mijn leven inderdaad met heel mijn hart gebeden om Jezus wil. Ja. En nou is het voor elkaar dan? Nee. Gemeente, als het nou recht is, dan zal die naam Jezus steeds meer betekenis krijgen. Ja. En wanneer krijgt die naam Jezus steeds meer betekenis? Nou, dat staat niet letterlijk bij de profeet Ezechiël, dat weet ik best. Maar zo wordt het nog wel eens aangehaald. Graaf maar dieper, mensenkind. Ge zult meerdere gruwelen vinden. Ja. Langs die weg krijgt die naam Jezus steeds meer betekenis. En het is een felicitatie waard. Ja. Als we nou alles buiten die naam Jezus in ons leven mogen gaan verliezen. En op hem mogen worden gefundeerd. En hij in ons leven alles mag zijn. Een enkele vraag en dan eindig ik. Want de ambtsdragers moeten bevestigd worden. En ik heb het voor de dienst tegen de broeders gezegd. Het is een drukke tijd. En aanvankelijk dacht ik, ja, in verband met de ambtsdragers bevestigen, daar moet dan een aparte preek voor gehouden worden. Ik dacht, wat is het eigenlijk voor nodig? Ja, maar toch nog even ter afsluiting deze zaak. Ja, ik denk, zoals we hier in de kerk zitten, dat we allemaal het teken der genade dragen. Gedoopt, dan draag je het teken der genade. Maar mag ik nou eens vragen, hoe staat het nou met de genade van dat teken? Heb je er werk mee? Doe je geweld op het koninkrijk der hemelen?
kinderen. En ja, je houdt van je kinderen en ook van je kleinkinderen. En dan met die jaarwisseling en het nieuwe jaar. Ja, dan komen ze dan nieuwjaar wensen en er is een samenkomst. En vooral die kleintjes. Dan denk je, oh, als het maar goed gaat. Wat een stunten en capriolen dat die kinderen soms uithalen. Maar dan denk ik wel eens. Ja. Zoals wij hier nou vanavond, op de eerste rustdag van het nieuwe jaar, hier samen zijn. Dan dragen we het teken der genade. Maar we balanceren op de rand van de eeuwigheid. Denken we daar wel eens aan? Dat je op de rand van de eeuwigheid balanceert. Er hoeft weinig te gebeuren. En dan, als je naar beneden ploft, je hebt alleen maar het genadeteken. Maar dat je de genade waar dat teken op wijst mist. En je moet God ontmoeten. Hé? Dan zul je tegen de Heer nooit kunnen zeggen. Heer, ik wist niet dat er genade was. Dan zal de Heer zeggen, kijk eens hier naar je voorhoofd. Daar heb ik op dat voorhoofd willen onderstrepen. Dat er nog genade is voor de grootste en de snootste der zondaren. En als ik denk aan de kerk des Heren. Ach, wat is dat een lief leven. Vergeef me dat ik het zo zeg. Als nou die Jezus, die middelaar, in je hart meer en meer mag gaan reizen. Dan moet ik zeggen, die naam Jezus, dat is een door de Vader hem gegeven naam. Dat is een door de Zoon gedragen naam. Dat is een door de Heilige Geest verklaarde naam. Dat is een naam waar de wereld mee spot en de schouders over ophaalt. Maar het is een naam die voor de kerk des Heren zo uitnemend dierbaar wordt. En ik denk dat in de achterliggende dagen dat al wel verschillende keer is gezongen wat Maria in de lofzang deed. Ze zong het met heel de hart. Hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk te zaam barmhartigheid verkrijgen. Nu hij de zaligheid voor die hem vrees bereidt. Door al de nageslachten. Amen. We gaan samen zingen. Van Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld en wat er verder volgt. Vierde van Psalm 40. Gemeente, lezen we nu samen het formulier ter bevestiging van de ouderlingen en diakenen. Geliefde christenen, gijlieden, weet hoe wij nu tot onderscheiden reizen u voorgedragen hebben de namen van onze tegenwoordige medebroeders die tot de dienst van het ouderlingschap en van het diakenschap deze gemeente verkoren zijn, om te vernemen of iemand wat had waarom ze in hun ambt niet zouden behoren bevestigd te worden. Het is nu al zo dat voor ons niemand is verschenen die iets wettigs tegen hen voorgebracht heeft, waarom wij thans in de naam des Heren tot de bevestiging zullen voortvaren. Om hiertoe te komen zult gij broeders die men bevestigen zal, en voorts alle die hier tegenwoordig zijt, voor eerst aanhoren uit het woord Gods een korte verklaring van de instelling en het ambt der ouderlingen en diakenen. Belangende de ouderlingen is aan te merken dat het woord ouderling of oudste, hetwelk uit het Oude Testament is genomen en een persoon betekent die in een aanzienlijk ambt van regering over anderen gesteld is, toegeschreven wordt aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel zegt, de ouderlingen die wel regeren zullen dubbele eerwaardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden in het woord en de leer. Daar ziet men dat in de apostolische kerk twee soorten van ouderlingen zijn geweest, waarvan de eerste hebben gearbeid in het woord en de leer en de andere niet. De eerste waren de dienaars des woords en herders die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden, maar de anderen die niet in het woord arbeiden en nochtans mede in de gemeente dienden, droegen een bijzonder ambt dat ze namelijk over de kerk opzicht hadden. En die regeerden met de dienaars des woords, want Paulus in Romeinen 12 vers 8 gesproken hebbende van het leerambt en ook van het ambt der uitdeling of diakenschap, spreekt daarna van deze dienst afzonderlijk zeggende, die een voorstander is, dat hij zulks doe in naastigheid. Insgelijks op een andere plaats vermeldt hij onder de gaven en ambten die God in de gemeente gesteld heeft, de regering. Zo is dan deze soort van dienaars de andere die het evangelie prediken tot hulp en bijstand, gelijk in het Oude Testament de gemeente levieten in de dienst des tabernakels de priesters bijgevoegd waren, als medehelpers in hetgeen de priesters alleen niet hadden kunnen doen, blijvende nochtans die ambten altijd onderscheiden. Bovendien is het goed dat bij de dienaars des woords zodanige mannen tot mederegeerders gevoegd worden, ten einde daardoor uit de gemeente Gods te meer geweerd worden alle tirannie en heerschappij die lichter kan inbreken wanneer bij één alleen of bij zeer weinigen de regering staat. En alzo maken de dienaars des woords en de ouderlingen tezamen een college of gezelschap zijnde als een raad der kerk en vertonende de hele gemeente, waarop de Heere Christus ziet wanneer hij zegt, zeg het der gemeente, hetwelk geenszins verstaan kan worden van alle lidmaten der gemeente, ieder in het bijzonder, maar zeer bekwamelijk van degene die de gemeente waarvan zij verkoren zijn, regeren. Zo is dan ten eerste het ambt der ouderlingen met de dienaars des woords opzicht te hebben over de gemeente die hun bevolen is. Naastiglijk toe te zien of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en wandel, die zich onstichtelijk gedragen te vermanen en te verhoeden dat de sacramenten ontheiligd worden zoveel mogelijk is, ook mede tegen de onboetvaardigen volgens de christelijke discipline of kerkelijke tucht te handelen en de boetvaardigen weder in de schoot der kerk te ontvangen, gelijk niet alleen blijkt uit de voormelde uitspraak van Christus, maar ook uit meer andere uitspraken der schrift, dat deze dingen niet staan bij één of twee personen alleen, maar bij velen die daartoe gesteld zijn. Ten tweede, nadien de apostel beveelt dat onder de christenen alles betamelijk en ordelijk zal toegaan, en niemand anders dan door wettige beroeping in de kerk van Christus behoort te dienen, volgens de christelijke ordinantie daarvan zijnde, zo is mede het werk der ouderlingen daarop acht te nemen, en in alle voorvallende zaken die de welstand en de goede orde der kerk betreffen, met goede raad de dienaars des woords behulpzaam te zijn. Ja, ook met raad en troost alle gemene christenen ten dienen. Ten derde is hun ambt in zonderheid mede toezicht te nemen op de lering en de wandel der dienaars des woords, ten einde alles tot stichting der kerk gericht mogen worden, en dat geen vreemde leer worden voorgesteld, volgens hetgeen wij lezen in Handelingen 20 vers 28, waar de apostel vermaand naastige wacht te houden tegen de wolven die in de schaapskooi van Christus mochten komen. Om het welk te doen, de ouderlingen schuldig zijn Gods woord naastig te doorzoeken en zichzelf geduriglijk te oefenen in de overlegging van de verborgenheden des geloofs. Aangaande de diakenen kunnen wij van hun oorsprong en instelling lezen in de Handelingen der apostelen. Al daar vinden wij dat in het begin de apostelen zelf de bediening der armen gehad hebben, aan wie voeten gelegd werd de prijs der verkochte goederen en aan een iegelijk werd uitgedeeld naar dat elk van noden had. Maar alzo daarna een murmurering ontstond, omdat de weduwe der Grieken in de dagelijkse bediening overgeslagen werden, zo zijn door de vermaning der apostelen mannen gekozen geworden die eigenlijk hun werk van de bediening der armen maken zouden, opdat de apostelen in het gebed en in de bediening des woords te beter mochten volharden. En dit is van die tijd af onderhouden geweest in de kerk, gelijk blijkt uit Romeinen 12 vers 8, alwaar de apostel van deze dienst sprekende zegt dat degenen die uitdelen zulks doen zullen in alle eenvoudigheid. En al de sprekende van de behulpsels bedoelt hij degenen die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit welke plaatsen genoeg te zien is welke het ambt is der diakenen, namelijk ten eerste dat ze in alle getrouwheid en naastigheid de aalmoezen en goederen die de armen gegeven worden verzamelen en bewaren. Ja, ook vlijtig zijn om te helpen toezien dat tot hulp der armen vele goede middelen gevonden mogen worden. Tweede deel van hun ambt bestaat in de uitdeling, waartoe vereist wordt niet alleen gave van onderscheiding en voorzichtigheid, om de aalmoezen niet te besteden dan waar het nodig is, maar ook blijmoedigheid en eenvoudigheid om met een bewogen hart en een toegenegen gemoed de armen te helpen, gelijk de apostel eist. Waar het zeer goed is dat ze niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke reden uit het woord Gods aan de armen en ellendigen hulp bewijzen. Mag ik de broeders die nu bevestigd zullen worden opnieuw verzoeken van hun zitplaats op te staan. Ten einde dan, geliefde broeders, een iegelijk mogen horen dat ge gezind zijt de voorzijde dienst elk in het zijne aan te nemen, zo zult ge antwoorden op hetgeen u voorgehouden zal worden. En eerstelijk vraag ik u, ouderlingen als diakenen, of ge niet gevoelt in uw harten dat ge wettiglijk van Gods gemeente en mitsdien van God zelf tot deze heilige diensten elk in het zijne beroepen zijt. Ten tweede, of ge de schriften van het Oude en Nieuwe Testament houdt voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid en alle leringen verwerpt die daartegen strijden. Ten derde, of ge belooft uw ambt gelijk dit hiervoor beschreven is, volgens deze leer getrouwelijk naar uw vermogen te bedienen, als ouderlingen in de regering der kerk, nevens de dienaren des woords en als diakenen in de bediening der armen. En ook gezamenlijk beloofd u in alle godzaligheid te gedragen, mede u onderwerpende aan de kerkelijke vermaning, indien gij u kwaamt te ontgaan. Christian Moret, wat is daarop uw antwoord? Johan Leonard Raukens. Cornelis Trouwborst. En Gerrit Cornelis Visser. De almogende God en Vader geven u allen tezamen zijn genade, dat ge in deze uw dienst getrouwelijk en vruchtbaar moogt verkeren. Amen. Broeders, maar een heel kort woord. Het is zo dat u opnieuw bevestigd bent geworden in het ambt van ouderling en van diaken. En de een heeft langer al gediend dan de ander, maar het is in dat opzicht nu u niet geheel vreemd. Maar u staat weer voor een nieuwe ambtsperiode. Het is in het verleden wel gebeurd, ja, dat een ouderling, ja, die al zoveel jaren diende, die zei: ik ben niet meer aftredend. Ik ben gewoon ouderling van de gemeente en dat moeten ze maar accepteren. Nee, het is heel goed dat na een bepaalde periode er ook een periode is van aftreden en ook weer van opnieuw bevestigd worden. Wat zullen we u toewensen? De broeder die het gebed deed in de consistorie, die heeft het eigenlijk in het gebed al aangehaald. Wat hebben we nodig? En dat geldt natuurlijk ook de andere broeders en die aan de andere kant zitten, de diakenen. Ja, om nou veel te mogen verkeren voor het aangezicht van die grote ambtsdrager in de hemel. Dat weten we wel, hè? Het ambt maakt je niet zalig. Het is wel een verwaardiging als de Heere ons tot het ambt roept. En met name als we wat langer ook in het ambt dienen, dan komen we er wel achter, ja. Vergeef me dat ik het misschien zo zeg. Het ambt is geen erebaantje. Hé? Tjoe, ik mag ook in de bank zitten. En ik mag ook bij een kerkenraadsvergadering aanwezig zijn. Nee, daar komt wel het een en ander. Daar is wel het een en ander aan verbonden. Maar gelukkig. Ik kan me herinneren in een van mijn gemeenten. De persoon, dat was een ouderling. Hij was aftredend. En ja, zijn leeftijd ging ook wat door. Maar ja, hij wilde dan toch weer opnieuw bevestigd worden. En hij had een grote plaats in de kerkenraad. En toen vroeg ik aan hem. Ik zeg, wat denk je ervan? Ach, hij zegt, als ik op mezelf zie, dan breng ik er niet zoveel van terecht. Maar hij zei op zijn Veluws. Hij zei, de koning is het weerd, dominee, de koning is het weerd. En dat zeg ik ook. Als het nou gaat over de ambtelijke dienst. Nee, de Heere heeft ons helemaal niet nodig. Maar de Heere wil van mensen gebruik maken. Zowel als ouderling, diaken, dat heeft toch ook weer een onderscheid. Maar om dan ook te mogen ervaren dat hij die grote ambtsdrager juist in de zwakheid zijn kracht wil volbrengen. En als ik dan kijk naar de gemeente, ach, die broeders die hier hun ja-woord hebben gegeven, u kent ze. U weet ook best, die hebben ook hun gebreken. Maar denk er goed om, God heeft deze broeders in het ambt een plaats gegeven. En dan zou ik zeggen, ach, draag ze veel op de vleugelen van het gebed. Vraag of de Heere door hun dienstwerk het tot welzijn van de gemeente zou willen doen plaatsvinden. En ik heb het in mijn gebed aangehaald. In feite is het nog niet zo lang. Maar ja, het kan soms naar het gevoel al te lang zijn. En er wordt hier een ambt gemist. Hè? Het ambt van herder en leraar. En dan zou ik zeggen, laat er maar veel gebed zijn. Of de Heere ook daarin zou willen voorzien. En dat hij zo in het midden van de gemeente, door de broeders die nu bevestigd zijn, maar ook de andere broeders wil ik daarbij betrekken, als nou weer een nieuw jaar is begonnen, dat de Heere kennelijk zijn zegen en zijn gunst zou willen schenken. Ik wil voorstellen dat we de broeders die hun jaarwoord weer hebben gegeven, staande toezingen. En dan uit de morgenzang, derde vers, en dan doen we dat enigszins gewijzigd. Derde vers van de morgenzang. Dat zij hun ambt en plicht, o Heere, getrouw verrichten tot uw eer. Dat uw gunst hun werk bekroon, uw geest hen leidt en in hen woon. Het derde vers van de morgenzang, wat we hen staande willen toezingen. Zo wees dan gij ouderlingen naarstig in de regering der kerk, die u nevens de dienaars des woords bevolen is. Zijt mede als wachters over het huis en de stad Gods, om een ieder getrouwelijk te vermanen en te waarschuwen voor zijn verderf. Hebt acht op de onderhouding van de zuiverheid der leer en de vroomheid des levens in de gemeente des Heren. Gij diakenen zijt vlijtig in de verzameling der aalmoezen. Voorzichtig en blijmoedig in het uitreiken daarvan. Komt de bedrukten te hulp. Verzorgt de rechte weduwen en wezen. Bewijst weldadigheid aan alle mensen, maar in zonderheid aan de huisgenoten des geloofs. Zijt alle gezamenlijk in uw dienst getrouw. En behoud de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie. Goede voorgangers zijnde voor heel het volk. Alzo zult ge uzelf een goede opgang verkrijgen en veel vrijmoedigheid in het geloof het welk is in Christus Jezus. En die namaals ingaan in de vreugde uws Heren. Aan de andere zijde, geliefde christenen, ontvang deze mannen als dienstknechten van God. Wil de ouderlingen die welbegeerde dubbele eerwaardig achten, begeeft u gewilliglijk onder hun opzicht en regering, voorziet de diakenen met goede middelen tot hulp der armen, zijt weldadigrijk, geeft mildelijk en deelt gaarde mede, en gij armen zijt arm van geest, en gedraagt u jegens uw verzorgers in alle eerbied. Wees dankbaar jegens hen, murmureert niet, volgt Christus, om de spijzer der zielen niet om het brood, die gestolen heeft steden niet meer, maar arbeiden liever werkende, dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Dit doende, elk in het zijne, zult ge van de Heere ontvangen het loon der gerechtigheid. Doch, alzo wij van onszelf hiertoe onbekwaam zijn, zo laat ons de Almachtige God aanroepen en gelijkertijd met dankzegging eindigen. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u beliefd heeft tot meerdere wasdom uw kerk daarin te verordenen, nevens de dienaars des woords, regeerders en helpers, waardoor uw gemeente in goede vrede en welstand zou kunnen worden bewaard en de arme mensen onderhouden. En dat ge ons thans in deze plaats verleent het mannen van goede getuigenis en die begiftigd zijn met uw geest. Wij bidden u, verleen hen meer en meer zodanige gaven als hun in hun bediening nodig zijn. De gaven der wijsheid, der kloekheid, der onderscheiding, der weldadigheid, ten einde en ieder zich behoorlijk kwijten in zijn ambt. De ouderlingen in het vlijtig opzicht nemen op de leer en de wandel in het weren der wolven uit de schaapskooi van uw lieve zoon en in het vermanen en bestraffen der ongeregelde mensen. Insgelijks de diakenen in het naarstig ontvangen en mild en voorzichtig uitdelen der aalmoezen aan de armen, ook mede in het lieflijk vertroosten van deze met uw heilig woord. Schenk aan beide, de ouderlingen en diakenen, uw genade, dat ze in hun getrouwe arbeid volstandig voortgaan, zonder door enige moeite, verdriet of vervolging der wereld immer meer te vertragen. Verleen ook in zonderheid uw goddelijke zegen aan dit volk waarover ze gesteld zijn, opdat ze zichzelf aan de goede vermaning der ouderlingen gaarne onderwerpen en in eer houdende om huns ambts wil. Geef de rijke milde harten tot de armen en de armen een dankbaar gemoed, jegens degene die hen helpen en bijstaan. Ten einde alzo een iegelijk, zich kwijtende in zijn ambt, uw heilige naam daardoor groot gemaakt, en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd mogen worden, in wiens naam wij ons gebed besluiten, zeggende: Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen we nu als slotzang het derde vers van de lofzang van Maria: Hoe heilig is zijn naam, en wat er verder volgt. Het derde vers van de lofzang van Maria. Ga thans heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.